Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 89, de versen 1 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En vers 3, de hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanavond. De eerste is uit Handelingen 2. Wij lezen de versen 32 tot en met 41. Handelingen 2, de versen 32 tot en met 41. En dan lezen wij het woord van de Heere. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannemen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En dan willen we met elkaar lezen ook 1 Korinthe, hoofdstuk 2. De brief van Paulus aan de Korinthe, de eerste brief. En we lezen hoofdstuk 2. 1 Korinthe, hoofdstuk 2. En dan lezen wij opnieuw het woord van de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn rede en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der oversten deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u hier in 1 Korinthe 2. En het wordt gevormd door de versen 9 en 10. De versen 9 en 10 waar wij lezen. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Laten wij belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij een antwoord daarop, Psalm 113, het tweede vers. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere naam lof gegeven. Psalm 113, vers 2, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Hoe groot zijt gij, o Heere, machtig, heerlijk, en uw naam moet ook eer gegeven worden, van waar de zon in het oosten opgaat tot waar ze in het westen neerdaalt, door heel de aarde heen, door over heel de wereld waar mensen zijn, daar moet uw naam geëerd worden. Want u bent de enige God, de heerlijke God. En in uw goedheid hebt u ons hier samengebracht op deze zondagavond hier in uw huis. We danken u voor de vrijheid die wij hebben. Voor de gelegenheid die we weer hebben om dat Pinksterevangelie te overdenken. We erkennen uw zorg over ons leven. En we moeten u belijden dat u ons met vele zegeningen voorziet en wel doet. En dat wij de zegeningen niet waard zijn. Maar dat u uit genade, omdat u een verlangen hebt naar genade, omdat u gedachten hebt van vrede, omdat u bewogen bent in uzelf, dat u ons daarom nog weer het voorrecht geeft, dat wij hier samen mogen komen. O Heere, laat elke kerkdienst voor ons bijzonder mogen zijn. En laten wij onszelf ook persoonlijk op voorbereiden. En laat uw huis voor ons de meest geliefde plaats mogen zijn. De werkvloer van de Heilige Geest. En laten we liefde hebben tot u en tot uw woord en tot uw huis. En dat is het nou wat uw Heilige Geest mensenkinderen leert. Wil het ons ook leren, Heere. En wil ook met de majesteit van uw geest in ons midden werken. En plaats maken voor de Heer Jezus Christus. Ons ontdekken aan wie wij zijn in onszelf. En wil toch met uw heerlijk toepassend werk Christus verklaren aan onze harten. En wilt u mensen, kinderen inlijven in dat hemels huisgezin. Ook onder ons. In het bijzonder bidden we voor hen die nog vreemd zijn aan dat heerlijk leven met u. Hen die onbekend zijn met de plaag van hun hart. Hen die nog verblind zijn, of ze nu jong zijn of oud. Die geen vreugde vinden in u. Die misschien ook ongeïnteresseerd gekomen zijn naar uw huis vanavond. En ze zitten hier omdat ze geacht worden hier te zijn. Maar ze kennen u niet. Ze kennen niet de kracht van uw opstanding. Ze zijn onbekend met de liefde van Christus die een mensenkind drinkt en aanvuurt. O, wij vragen u of u uit genade toch medelijden wilt hebben met hen die nog in een onbekeerde staat leven. En wij vragen u of u hen wilt bekeren. Of ze mogen leren u te dienen door de Heilige Geest en in waarheid. Of u zo wil geven dat uw woord ook bediend mag worden in de kracht van de Heilige Geest. En met vele verzekerdheid, ook deze avond. Heere, sterk daartoe uw dienaar. En laat dat wonder dat u werkt in mensenharten, laat dat voor ons een wonder zijn. Want hoe is het mogelijk dat u komt in mensenharten, in vuile, zondige mensenharten? En Heer, het antwoord ligt in uw Zoon. Omdat u, Heer Jezus, de levendmakende geest verdiend hebt. Omdat u wilde komen in deze wereld. Dat u geboren wilde worden in een beestenstal. Mens wilde worden. Dat u de straf van uw volk op u genomen hebt. En dat u zo de zonde hebt weggedragen in menselijk vlees. Opdat zo ook u, o Heilige Geest, mocht neerdalen op het menselijk vlees. En zo in harten zou wonen. Heer, het is een groot wonder. We lezen in andere gedeelten van uw woord dat door de zonde de geest moest wijken. Zo moest de Heilige Geest ook wijken van Simson nadat hij gevallen was in zonde. Heere, de zonde ligt ook in ons leven aan de deur en het is binnen in ons. En nou verkondigt u dat toch uw geest komt en niet wijkt. O, wij smeken u, bedouw ons dan met die Heilige Geest. Laat uw woord voor ons levend mogen zijn en laat uw dienst voor ons een vreugde mogen wezen. O, wek in onze harten op een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid. En wek in ons op een droefheid naar God. En wil de vruchten van de geest toch bewerken in ons hart en leven. Dat wij gaan leven door de liefde. En dat wij die christelijke hoop mogen beoefenen. En dat we in lijdzaamheid en mogen volharden. En dat we de ootmoed mogen kennen. En dat we u mogen kennen als onze toevlucht, als onze rustplaats. O, wij danken u, o dierbare geest, dat u het uit Christus neemt en het verkondigt aan mensen, kinderen. Dat u de diepten Gods doorzoekt en dat u het ons bekend maakt. O, wij bidden u, wil zo krachtig werken tot bekering, tot het uitstorten van geestelijk leven, opdat ook hier uw naam geëerd mag worden en mag voortgezet worden van geslacht tot geslacht. We bidden u nogmaals, Heere, voor die 11 leden die de zondagsschool verlaten hebben van morgenmiddag en nu naar de catechisatie zullen gaan in het volgende seizoen. Gedenk deze jonge mensen, werk in hun harten met uw genade. En geef dat zij uw woord dat ze nu ontvangen hebben, ook namens de zondagsschool, ook zullen lezen. En wilt u het hen ook verklaren, o dierbare geest. Wil zo werken in ons midden. Gedenk de jongeren in het algemeen, ook de jongeren die niet in uw huis komen, of die heel ontrouw in uw huis komen, die hun ogen zijn gesloten voor de wonderen van eeuwig leven. En dan zijn er die nog zichzelf de bakken van deze wereld zoeken, dat zijn gebroken bakken om hun dorst te lessen en die bakken kunnen geen water houden, maar u legt levende fonteinen van eeuwig leven in de binnen in de harten van uw kinderen. En die fonteinen springen op tot in het eeuwige leven. Heere, wil uit genade dat ook bewerken, ook bij onze jongeren. Die sommigen daarvan vinden het niet de moeite waard om te komen. Heere, wilt u hen te sterk worden. En er zijn er, Heer, ook gelukkig velen die wel opkomen. Die wel uw woord onderzoeken. O Heere, vertoon u zelf in uw glans, in uw majesteit. Dat ook de kerk hier voortgeplant mag worden. En dat jongeren ook gegrepen mogen worden door dat rijke evangelie. Dat ze de wereld vaarwel zeggen en u aankleven. Heere, werk zo uit genade in ons midden, tot eer van uw naam. Mogen wij u bidden voor ons land en volk en voor een opwekking en voor genade. We willen u bidden of u Israël zou willen bekeren. Of u die Pinkstergeest die u eens op Jeruzalem uitgestort hebt, of u weer terug wilt keren naar Jeruzalem. En door heel Palestina heen wil toch werken tot eer van uw naam en werken onder Arabieren en onder Joden. En ook al zou het ons te wonderlijk zijn en kunnen wij het ons niet voorstellen, u doet toch iets wat het hart, wat niet in een mensenhart is opgeklommen. Zo vragen wij u ook uw genade over hen in deze wereld die nog verblind zijn door valse godsdiensten, die nog vastzitten in het heidendom, die duivels aanbidden, die u niet kennen, o geef dat uw woord hen mag bereiken en dat het zendingswerk overal uitgedragen en bevestigd mag worden. Sterk daartoe al uw dienaren, waar u hen ook plaatst. Breid uw koninkrijk uit. Laat ook deze dag weer een oogstdag mogen zijn. En geef dat de duizenden of nog veel meer u mogen leren kennen. Want u bent toch niet werkeloos. U bent toch machtig aan het werk. En u, o Heilige Geest, zegt toch ook, kom, Heere Jezus, kom. Want u verlangt toch ook naar die dag waarop Christus zijn volk, zijn bruidskerk zal hebben. En daarom hebt u nu ook haast om het koninkrijk te laten komen. O werk dan krachtig tot eer en lof van uw naam. Gedenk de vervolgde kinderen Gods. Wil uit genade, Heere, werken tot behoud en tot vertroosting en bemoediging. Breid uw koninkrijk uit. Hoor ons bidden. Neem weg al onze zonden. Geef kracht vanmiddag om te preken en te luisteren. Ook thuis, in wat voor omstandigheid we mogen bevinden. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt weer gelegenheid, de Heere, te dienen met uw gaven. Laten we zingen Psalm 87, versen 1, 3 en 4. 87, 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, opnieuw mogen wij dat Pinkster-evangelie overdenken. Vanmorgen nagedacht over Handelingen 2. Nu weer een gedeelte daar verder uit gelezen. Maar als we nadenken over de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, dan vinden we het toch moeilijk om precies voor te stellen wat er gebeurde. We zien de tekenen wel en daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. En dat mensen staan te getuigen, daar kunnen we ook wel iets bij denken. Maar toch wat er precies gebeurde, dat de Geest Gods neerdaalde en intrek nam in mensen harten. Dat is toch iets wat wij toch ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Toen de Heere Jezus mens geworden is en met kerst en dat de Heere Jezus geboren werd, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Al begrijpen we dat ook niet, hoe de hoogheilige God zich verbonden heeft aan de maagd Maria en als een kind geboren is. Maar we kunnen ons iets erbij voorstellen. De Heere Jezus kwam in deze wereld. En dan met het lijden en het sterven van de Heere Jezus, daar kunnen we ons ook iets bij voorstellen. En bij Pasen, dat de Heere Jezus opgestaan is, daar kunnen we zo bedenken en zien in onze gedachten wat daar gebeurd is. En ook de hemelvaart, het wordt voor ons beschreven hoe dat plaatsvond. Maar dat de Heilige Geest uit de hemel kwam, onzichtbaar, en werkte in mensenharten. We zien hem niet. En daarom kunnen we het ons moeilijk voorstellen, concreet. Wonderen van het geluid van een sterke wind en vlammen van vuur en vreemde talen. En die tekenen zijn trouwens nu ook weg. Die tekenen gingen al gelijk weg. Die tongen van vuur bleven niet op hen. Die waren diezelfde dag waarschijnlijk ook alweer weg. Maar het feit bleef. Hoe ze spraken, dat bleef. Dat ze bezield waren, dat bleef. En de tekenen, dat waren ook niet het voornaamste. Dat was ook niet het eigenlijke van de uitstorting van Gods geest. Want wat is nou het eigenlijke? Het eigenlijke van de geest en van zijn komst is het verklaren van Christus aan ons hart. Dat is het eigenlijke van het werk van de Heilige Geest. En dat zien we vanavond in onze tekst. Dat wat het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En we vatten onze tekst samen door erboven te schrijven: de Heilige Geest openbaart Gods zaligheid. De Heilige Geest openbaart Gods zaligheid. En we zien ten eerste de heerlijkheid. En ten tweede de noodzaak. En ten derde de praktijk daarvan. Dus de Heilige Geest openbaart Gods zaligheid. We zien de heerlijkheid daarvan. Dat is in vers 9. Wat heerlijk is, wat God bereid heeft. En we zien de noodzaak daarvan. De noodzaak van de openbaring. En ook de praktijk daarvan, wat er dan ook plaatsvindt. In de praktijk, in het leven van een mens. Goed, dus eerst dus de heerlijkheid van Gods zaligheid. Nou, de tekst spreekt over de diepten Gods. De diepten Gods. Aan het einde daar staat dat de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En die worden ons geopenbaard. Dat staat er. God heeft het ons geopenbaard, de geest onderzoekt de diepten Gods. Dus iets van die diepten van God worden ons geopenbaard. En wat zijn dan nu die diepten? Nou, Paulus bedoelt hier niet Gods verborgen raad. Want dat leert de schrift op andere plaatsen heel duidelijk, dat de Heere God een verborgen raad heeft. Besluiten die de Heere God, de drie-enige God, al in de eeuwigheid genomen heeft. En hij heeft die besluiten aan geen mens bekendgemaakt. Dat is aan hem, aan de Heere, voorbehouden. Het getal van de uitverkorenen. Dat ligt verborgen in Gods raad. En wanneer de Heere Jezus ook terug zal komen. De dag, wanneer die dag zal zijn, dat is ons ook niet bekendgemaakt. Dat wordt ons ook niet bekendgemaakt. En precies wat er nog zal gebeuren met deze wereld, daar lezen we iets van in Gods woord. Maar dat zal ons ook pas meer duidelijk worden wanneer zaken zich ontvouwen. En hoe de Heere het heilsplan ook inderdaad zal ontvouwen om zondaren van heel de wereld te trekken en hen te verlossen. Dat zijn zaken die de Heere God in zijn raad verborgen houdt. En dus die horen ook tot de diepten Gods, maar die worden ons dan niet zo bekend gemaakt. Maar wat zijn dan de diepten Gods waar onze tekst over spreekt? Nou, dan moet u zien in de context. Dan moet u zien naar vers 9. Want Paulus spreekt hier in hoofdstuk 2 over de prediking. En hij vergelijkt zijn prediking met menselijke wijsheid. En het is een feit dat de mensen daar in de Grieks sprekende wereld gecharmeerd waren van de Griekse welsprekendheid, de retorica. Dat stond op een hoog plan. Er werd ook gediscussieerd in openbare plaatsen. En men maakt ook gebruik van allerlei zinswendingen en toespelingen. En daar was men door gecharmeerd, door die knappe redeneringen. Zo wisten ook redenaars hun gehoor tot bewondering te brengen, doordat ze zo goed en duidelijk welgeformuleerde zinnen puntig konden uitspreken. En de mensen werden geboeid en ze vonden zulke sprekers geweldig. Ook daar in Korinthe, dat was toch ook een Griekse stad, midden in de Griekse cultuur. En ook de leden van de christelijke gemeente waren behept met de cultuur van hun dagen. En ze hadden bewondering voor die knappe Griekse redenaars. En nu reageert Paulus daarop in zijn brief. En hij zegt hen onomwonden dat hij daar niets mee te maken wil hebben. Dat hij zich ook niet gehouden heeft aan de regels van de Griekse welsprekendheid. Dat heeft hij bewust niet gedaan. Hij had het waarschijnlijk kunnen doen. De apostel Paulus was heel knap. Hoe hij zijn brieven geschreven heeft, dat getuigt van een grote mate van inzicht en van geleerdheid. Maar hij wilde zich bewust niet inlaten met die regels van de Griekse welsprekendheid. Opdat de mensen niet hem zouden bewonderen. Opdat de mensen niet zijn manier van spreken zouden bewonderen. Maar hij wilde dat de mensen volkomen zouden letten op de inhoud van zijn boodschap. Christus Jezus en dien gekruisigd, eenvoudig in betoning van geest en kracht. En het moest doorboren tot in het menselijk hart, Mensen moesten getroffen worden door dat woord dat vlijmscherp en duidelijk en bewogen gepreekt moest worden. En zo moet ook de prediking ook nu zijn. Geen knap vertoog van menselijke geleerdheid, maar in eenvoudigheid, in kracht. Het moet doordringen tot in het hart en mensen treffen. In de praktijk van hun leven. En zo moet Christus een gestalte aannemen in het menselijk hart. De volkomen betaling door Christus, de verzoening met God, dat is het antwoord op de menselijke nood en de menselijke vragen. Meeslepende welsprekendheid helpt de mens niet, maar Christus wel. En daarom wilde Paulus zich niet inlaten met die welsprekendheid. En kunnen mensen ons dan geen antwoord geven op de brandende vragen van het hart? Nee. Kunnen de geleerden van deze eeuw ons geen antwoord geven op de moeite waar een menselijk geslacht mee worstelt? Nee. Waarom niet? Omdat ze het niet weten. Omdat de wijsheid van deze wereld heeft God tot dwaasheid gemaakt. En de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Ware geluk en ware verlossing en ware bevrijding en ware vrede en eeuwig leven, dat is bij hen nooit opgekomen. Menselijke wijsheid schenkt u ook geen vrede, het bewerkt geen verzoening, het geeft u geen verlossing. En daarom spreekt Paulus hier niet de wijsheid van deze wereld, maar wij spreken, zegt hij in vers 6, een volmaakte wijsheid. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar dat is niet een wijsheid naar deze wereld. Het stijgt daarboven uit. Paulus geeft echte antwoorden op de brandende vragen van het menselijk hart. Hij spreekt over de verlossing en de zaligheid die God bewerkt. En dat was nu juist verborgen. En dat is nog steeds verborgen voor de mensen van deze wereld. De prediking van vrije genade, dat is de mensen van deze wereld dwaasheid. Dat is ook nu ook zo. Het is nooit in hun hart opgekomen dat zo'n verlossing mogelijk is. En daarom schrijft Paulus hier, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Wat het oog niet heeft gezien, dat de Verlosser, God, in menselijk vlees gekomen is en aan een vervloekt kruis geslagen wordt om daar te lijden en te sterven en de schuld en de straf van zijn eigen onderdanen te dragen, dat heeft geen oog ooit gezien. En wat geen oor ooit heeft gehoord, dat God zelf mens wordt. De grote koning der koningen vernedert zichzelf en wordt als de minste van zijn onderdanen. Dat hij een straf draagt om zijn onderdanen dan vervolgens die straf kwijt te schelden. Dit is ongehoord. En het is nooit bij iemand opgekomen in het hart dat God zo'n liefde zou hebben, dat hij zijn zoon zou geven om zondaren, opstandelingen met zichzelf te verzoenen. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, dat is in geen mensenhart ooit opgekomen. En daarom vind je het ook niet bij de heidense, menselijke, zelfverzonnen godsdiensten. En wat is het nog meer wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen? Die heerlijkheid, wat is dat? Vrede met God. De grote liefde van God uitgestort in het menselijk hart. En dan gaat een jong mens zeggen, Heere, u wil ik dienen, neem alles van mij, neem mij volkomen, want u bent het eeuwig waard, uw liefde, uw vrede, dat is alles. De mens van nature kent dit niet, het is ondenkbaar. De gaven van Gods genade. Uit de onverdiende goedheid Gods, waardoor hij zondaren, Gods zondaren rekent onder zijn eigen kinderen. En hen bekleedt, zegt Calvijn, met zijn vaderlijke liefde. Dat is betoond op Golgotha. Daar bewijst God zijn liefde. Het is betoond op Pasen, daar heeft Christus de dood overwonnen. Hij is opgestaan tot de rechtvaardiging van zijn volk. Die heerlijke verlossing, een volkomen bevrijding van al de zonden, een volkomen toerekening van al de gerechtigheid en gehoorzaamheid van Christus aan een mens, dat zo'n mens daarom een recht krijgt op het eeuwige leven en vrij is, betaald, het eigendom is van Christus Jezus. Dat is heerlijk. Dat is eeuwig. En dat brengt uiteindelijk in de heerlijkheid van de hemel wat wij ons niet kunnen begrijpen, niet ons kunnen voorstellen. Dat is een liefde die de mens vertedert. Er is niets in de wereld dat ermee te vergelijken is. De liefde van de Heilige Geest uitgestort in het hart, dat overstijgt alles. Het maakt overgelukkig. Maar dit was verborgen voor de mensen van deze wereld. Het is niet alleen zondig, het is niet alleen vreselijk, het is dus ook in en in tragisch. En daarom moeten we bewogen zijn met die ander op het werk die er niets van weet. En die ander op school en de collegebanken die er niets van weten. Het zit dicht, potdicht voor hem. En jij weet het. En u weet het. Daarom spreken. Toch maar spreken. Kan de Heer een ander brengen in zijn leven die ook wat zal zeggen. Kan tot zijn bekering brengen. In de kerkenraad spraken we erover vanmorgen. Hoe een andere predikant, een ander dan het voorbeeld waar ik vanmorgen noemde in de preek, inderdaad met een vrijmoedigheid kreeg om met een moslim te getuigen. En dat die man ook tot bekering kwam. Die dingen gebeuren. De Heer kan gebruik maken van uw en mijn eenvoudige getuigenis. Kijk, de mensen in de wereld weten het niet. En weet u, ze zitten zo vast in de zonde, ze willen het ook niet weten. En daarvoor is nou de Heilige Geest gekomen, om mensen die heerlijkheid te openbaren. Een gemeente van nature kennen wij het ook niet. Want ook ben je opgevoed in de kerk, dat betekent niet dat je het weet in je hart. Je kunt in de kerk zitten dat je de Heere toch nog buiten je leven houdt. Omdat je het niet beseft hoe rijk en hoe heerlijk het leven is met Christus. Het is ondenkbaar voor je, maar wanneer de Geest intrek neemt en het je laat zien, dan zie je dingen die je nooit eerder gezien hebt. En je hoort dingen en ervaart zaken die voor die tijd gesloten was. Dan ontdek je de schat van grote waarde, die parel die al het andere te boven gaat. Hoe is het nou met u? Is Christus u dierbaar geworden? Hebt u hem innig lief gekregen? Hebt u er droefheid over dat u hem niet meer lief hebt, omdat u weet hoe waard hij het is? Kent u iets van die verlossing die er ligt in Christus Jezus? Kent u die vrede die alle verstand te boven gaat? Ik vraag niet of het altijd op een maximaal hoogtepunt is in uw leven. Want zo werkt het niet. En als de duivel tot u zegt, het is niet op een maximale hoogtepunt in uw leven, daarom is het niet meer niets met u, dan moet u maar niet luisteren naar de duivel, want die liegt altijd. Het gaat op en neer. Het wordt bestreden. Maar kent u die vrede? Hebt u het gesmaakt? Hebt u het omhelst? Hebt u het gezegd, uw Heere bent mijn liefste? Van nature kennen we het niet. Doch God openbaart het ons door zijn Geest. En dat is nou zo noodzakelijk. Noodzakelijk. Waarom? Waarom is het noodzakelijk dat de Heere zijn zaligheid aan mensen openbaart? Nou, omdat wij er blind voor zijn. Calvijn zegt in zijn commentaar, we zijn blind voor die heerlijke verlossing van God. En niemand zal het ook ooit zien. Tenzij God het hem openbaart en die openbaring vindt plaats door Gods Heilige Geest. En hier zijn we bij de kern van onze tekst aangekomen. Gods Geest openbaart de verlossing in Christus, omdat de mens er blind voor is. En daarom kan de leer van het evangelie ook niet begrepen worden, tenzij dit door het getuigenis van de Heilige Geest ons bekend gemaakt wordt. En deze waarheid ontslaat u niet. Deze waarheid verontschuldigt u niet. Dat wij zeggen, de Heilige Geest heeft nog niet gewerkt. Dus daarom weet ik het niet. Kijk, zo eenvoudig ligt het niet. Want u bent een zondaar. U bent op weg naar de afgrond. Dan kunt u het zich niet veroorloven om te zeggen, ja, de Geest heeft het nog niet gedaan. Ik hoop dat hij het nog doet. Maar als hij het niet doet, dan gebeurt het niet. Is dat het evangelie? Is dat de prediking van Paulus? Is dat wat de Heere Jezus gezegd heeft over het Koninkrijk der Hemelen en geweldenaars nemen het met geweld? Is dat wat de Heere gezegd heeft, strijd om in te gaan? God was bewogen met zondaren om hen zalig te maken. En wij hadden geen oplossing voor de nood van de mens en de wijsheid van de wereld hielp ons niet, maar de Heilige Geest. is de geschikte leermeester. Hij kan het doen. Hij is uitgestort op de gemeente, op de kerk. En hij is geschikt om Gods verlossing ons te openbaren. Kan de Heilige Geest dat dan doen? Ja, hij kan dat doen. Waarom? Omdat de tekst het zegt, de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En hoe komt het dat de Heilige Geest de diepten Gods onderzoekt? Dat ziet u in vers 11. In vers 11. Het een hangt met het andere samen. In vers 11, want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Dat wil zeggen, als mens weet u hoe u zich voelt. Het betekent niet deze tekst dat elk mens een juist zelfbeeld heeft. Een mens is soms nog een vreemdeling van zijn eigen hart. En een mens heeft ook ontdekkende genade nodig. En van nature denken we veel te goed van onszelf. En dan moet de Heilige Geest ons ook weer aan gaan ontdekken. En ons weer gaan vernederen. Dat we een toontje lager gaan zingen. Maar tot op zekere hoogte weet u hoe zich voelt. Wij kijken naar elkaar. Maar we kunnen niet van de buitenkant vaak zien hoe iemand zich voelt. Maar u weet binnenin hoe het met u is. Of u droevig bent. Of dat u terneergeslagen bent. Of wat het ook is. U weet hoe u zich voelt. Nou, Paulus gebruikt dit beeld om aan te geven dat God weet volmaakt wat in hemzelf is. En de geest van God, dat is God zelf. De derde persoon uit de heilige drie-eenheid. Hij kent de gedachten en de diepten en de verborgenheid van God. Want hij is God zelf. En daarom kan de heilige geest de diepten Gods doorzoeken. De verborgenheid van Gods verlossing ons openbaren. En wat vertelt de Heilige Geest ons dan? Hij maakt ons de heilsfeiten duidelijk. Dat heeft de Heer Jezus al aangegeven. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Daarom moest de Heilige Geest ook komen op Pinksteren. Want wij kunnen horen van kerst en van Golgotha en Pasen. En we kunnen ons misschien iets bij voorstellen wat er gebeurd is. Maar toch begrijpen we het niet. We zijn er blind voor. Gods geest maakt het ons duidelijk. Want de geest was aanwezig bij de menswording van de Zoon van God. De Heilige Geest heeft zelf ook het lichaam van de Heere Jezus geweven in de schoot van de maagd Maria. En de geest van God daalde op de Heere Jezus neer toen hij zijn openbare bediening ging uitvoeren. En de Heilige Geest bekrachtigde de Heere Jezus, zodat hij inderdaad kon lijden en sterven aan het kruis. En de Heere Jezus is opgewekt in de kracht van de Heilige Geest. En hij is opgenomen in de kracht van de Heilige Geest bij de hemelvaart. En zo heeft de Geest meegewerkt met al die heilsfeiten. Hij weet wat de bedoeling ervan was en hij maakt dit ons bekend. En zo doet de Heilige Geest licht vallen op het werk van Christus. Hij verlicht het verstand en opent de ogen. Zo openbaart de Geest ons Christus. Denkt u maar aan een sollicitatiegesprek. U wilt graag die baan hebben. En u weet dat u het werk goed kunt doen. En wat doet u dan? U maakt uzelf bekend. Die ander weet niet wie u bent. U maakt uzelf bekend. U laat zien wat u allemaal gedaan hebt en wat uw kwaliteiten zijn. En u maakt uw voornemens bekend en wat uw vermogens zijn. Zo maakt de Heilige Geest God bekend. Zo maakt de Heilige Geest zijn zaligheid bekend. En zo lokt hij zondaar. En trekt hen met koorden van goedertierenheid, onweerstaanbaar, trekt hij zondaren. En hij maakt hen bekend met de zaligheid van God. En wat motiveert de Heilige Geest om dat evangelie te laten verkondigen? Wat drijft de Heilige Geest? Het is zijn goddelijke liefde. Het is het welbehagen van God. Gods eeuwig besluit. Dat hij besloten heeft zondaren zalig te maken. Uit liefde en gedreven door die heilige liefde. En door zijn barmhartigheid. Waarbij de Heere God zijn eigen recht handhaaft en toch in erbarmen neerziet op verloren zondaren. Dat motiveert de Heer om ons zichzelf bekend te maken en dat doet de Heilige Geest. Want hij hoort bij de drie-eenheid, hij is God. En daarom ook was de Heere Jezus Christus zelf, de Zoon van God, ook heel geschikt om ons God bekend te maken. En dat heeft hij ook gedaan. Johannes 1, vers 18. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En zo is ook God de Vader, die ook hoort tot de drie-eenheid, ook geschikt om ons God bekend te maken. Want de Heer Jezus dankt zijn Vader in Matthäus 11, 25. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. En nu kan de Heilige Geest, die ook hoort tot de drie-eenheid, de zaligheid bekend maken. Het is Pinksteren geworden. En nu is de Heilige Geest de plaatsvervanger van Christus. Hij is gekomen om mensen deze grote zaligheid bekend te maken. En wat God tevoren verordineerd had in vers 7... De wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En dat gebeurde al voordat de wereld er was. Wat God klaargemaakt heeft en bereid heeft in vers 9, dat wordt nu door God de Heilige Geest geopenbaard in vers 10. Hij onthult ons wat hij van God weet, want hij is God zelf. Zien wij nu de noodzaak dat wij persoonlijk door Gods Heilige Geest onderwezen worden? Wij hebben het ook nodig dat wij de diepten Gods verklaard worden. Hij alleen kan ons leiden in al de waarheid. Belijd u nou voor de Heere uw blindheid. Belijden we nu voor de Heere dat onze blindheid schuld is. Dat het een gevolg is van onze zonde. Belijden we dat voor God als tekort. Een schuld, een schuldige blindheid. En dat we zo verootmoedigd worden, want dit is een verootmoedigende waarheid. Wij kunnen niet zonder God, de Heilige Geest. En nu mogen wij vragen, in eenvoud, die Geest der waarheid, dat Hij om Christus wil ook ons het wil bekendmaken. Want die Geest werkt niet sporadisch. Hij werkt volop. Stromen van zegen. Fonteinen van levend water. Overal waar het woord komt. De Geest werkt. Daarom onderzoek zijn woord. En zie op naar de hemel. Die apostelen waren toch ook eendrachtig in het gebed. In die weg werkt de Geest. We zien dan ook de praktijk daarvan. Want vers 10 zegt ook, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. In het Grieks staat het anders. In het Grieks staat, ons heeft God het geopenbaard door zijn geest. Ons staat vooraan. Dat heeft nadruk. Ons is het geopenbaard. Wij hebben die bevoorrechte positie. U en ik. Wij hebben dat grote voorrecht hier in de kerk. Dat die zaligheid ons verkondigd en uitgelegd wordt in de kerk. Daarom is dit ook de beste plaats waar we kunnen zijn. Dat in tegenstelling tot hen die buiten zijn. Zij, hen, daar wordt het niet geopenbaard. Maar ons wordt het geopenbaard. Zij leven nog volgens de menselijke blindheid. De menselijke wijsheid, zij ontvangen die openbaring niet. Maar wij wel. En hoe gebeurt dat dan? Hoe vindt die openbaring nou plaats? Wat er gebeurt er wanneer we onder die openbaring leven? Nou, ten eerste komt Gods woord objectief tot ons. De Heilige Geest openbaart Gods zaligheid door zijn woord. En dan komen we weer uit op het persoonlijk lezen van dat woord. Dat we zelf voor Gods aangezicht komen. En de Heilige Geest getuigt dan dat deze dingen waar zijn en getuigt in uw hart dat deze woorden waar zijn en noodzakelijk voor u zijn. Het woord dat u leest, maar dat denken we ook objectief, hoe de Heilige Geest ook het gepredikte woord tot ons laat komen. We zijn onder de prediking voor de wereld een dwaasheid. Maar voor ons is er de kracht Gods tot zaligheid. Wanneer u gezeten bent onder de levende bediening van Gods woord, dat wordt door God de Heilige Geest gebruikt om uw godzaligheid bekend te maken. Hebt u het nooit gehad onder de prediking? Dat zaken u duidelijk werden, dat er licht viel op Gods woord voor u? Denk maar aan de apostelen, zij preken ook op die Pinksterdag en de Geest laat licht vallen op de zaligheid. En die mensen kunnen daar komen tot bekering. Petrus getuigde daar de waarheid. Hij was scherp. Hij handelde eerlijk met de zielen van zijn hoorders. En hij legde nu vanuit het Oude Testament dat wat er nu gebeurde, dat dat een vervulling was van de profetieën. En hij legde uit dat Christus de Messias gekomen is. En die hebben zij nu gekruisigd. Jullie hebben hem aan het kruishout geslagen. En het was onder de bediening van die prediking dat de Heilige Geest de diepten Gods van zijn zaligheid openbaarde. En die mensen die werden geprikt in hun hart. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? En daarom kan de apostel Paulus hen dan ook wijzen op de genade van de Heilige Geest. En de genade van de Heer Jezus Christus. Peter spreekt en de volle raad Gods. En zo moeten ook predikanten ook de volle raad Gods spreken. Ze moeten niet preken naar de mond van hun gehoor. Ze moeten het woord neerleggen. En alleen dat woord heeft kracht. En dat woord moet binnendringen. Objectief. Maar dan gaat de geest ook verder werken. Dan wordt het ook subjectief toegepast. In de praktijk, subjectief, persoonlijk. Dan wordt het toegepast, dat objectieve woord wordt toegepast aan ons hart en ziel. En dan zien we weer Petrus die de waarheid God spreekt, die geen blad voor zijn mond neemt. En dan gebeurt er inderdaad wat met die mannen in Jeruzalem. Ja, dat prikken in hun hart, dat is de subjectieve toepassing. Objectief horen ze het woord. Maar subjectief wordt het dan in hun hart geprikt en ze zijn diep ontdaan. En dan mag Petrus hen verkondigen het evangelie van vergeving van zonden en bekering en geloof. En dan nemen ze dat woord ook graag aan. Ze komen tot bekering en ze omhelzen dit kostelijk evangelie van vrije genade. En ze worden dan ook begeerig om in Gods wegen te wandelen. En hier ziet u een duidelijk voorbeeld, hier in Handelingen 2, van wat de apostel Paulus hier zegt in 1 Korinthe 2 in onze tekst. Dat God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat gebeurt daar in Handelingen 2. Dat is een subjectieve, een persoonlijke openbaring. De Heilige Geest maakt gebruik van de prediking. Om u in het hart te grijpen. En waar wijst de Heilige Geest ons dan op? Op onze mislukking. Dat wij proberen vrede met God te verdienen, maar we mislukken. We vallen steeds terug in de zonde. We hebben geen gerechtigheid van God. We zijn van Hem afgevallen. We kunnen onszelf ook niet meer in gemeenschap met God brengen. Is u dat al bekendgemaakt? Door de Heilige Geest. Hebt u het beleefd dat u van nature een vijand bent van God? Hebt u het gezien dat u uzelf niet kunt helpen? Hebt u het beleden dat wanneer God u geen genade betoont, dat het dan voor eeuwig verloren voor u is? Hebt u het gezien dat uw wijsheid dwaasheid is? En dat Hij u moet verlichten. Zien we iets van onze ellende zoals die mannen daar op de Pinksterdag? Hebben we gezien dat we blind zijn voor Gods zaligheid? Dat we schuldig staan voor God? En dat dit een diepe werkelijkheid is en onze onmacht verontschuldigt onze zonden niet. Herkennen we dat? Maar dan gaat de Heilige Geest ons ook laten zien dat God ons helpt. Dat God zijn Zoon gezonden heeft. En dat Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dan wijst de Heilige Geest ons erop dat de zaligheid in geen ander is dan in de Heere Jezus. En zo mag Petrus dan ook die mensen wijzen op de borg en middelaar. En die mannen in Jeruzalem, die, we zeiden het al, die omhelsden de prediking van Petrus. Ze namen zijn woord gaarne aan, staat er. Hoe is het nou bij ons? Nemen wij het graag aan? Is er bij ons ook een omhelzen van dat evangelie? En spreken we het ook uit voor de Heere. Wat is uw woord heerlijk. En wat bent u een heerlijke God. En wat zijn uw barmhartigheden vele. En wat is uw liefde toch groot. En wat is uw langmoedigheid over mijn leven toch zo hoog. En dat uw goedertierenheid rijkt tot in de hemelen. Dat zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo groot is uw goedertierenheid over mij, Heere. Dat u tot mij komt met uw zoon tot behoud. Nemen we dat evangelie graag aan. Is Christus ons lief geworden? Dan wilt u meer van hem weten. Meer van hem horen. Zo werkt de Heilige Geest. Om u duidelijk te maken dat zijn bloed een volkomen verzoening is van al onze zonden. Het is de Geest die het geloof bewerkt en opwekt in ons leven. En wat doet het geloof dan? Het neemt Christus gaarne aan. Het buigt voor Christus. Beleidt eigen bankroet. En besef dat Christus alleen onze hoop en verwachting is. Er komt een dorst en verlangen om hem meer te kennen. Dan willen we niet meer voor onszelf leven. En zo gaan die mensen uit Jeruzalem niet alleen Gods woord gaarne aannemen. Maar ze onderwerpen zich aan het juk van de Heere Jezus. Ze worden gedoopt. Ze willen in gehoorzaamheid leven aan zijn wil. En zo openbaart de Heilige Geest de diepten van Gods zaligheid aan een mensenhart. Het is Pinksteren geworden. De Geest overtuigt van ellende. Hij leidt in een leven van verlossing. En hij leert om in dankbaarheid en gehoorzaamheid te leven. Hoe is het met u en met mij? Heeft de Geest ons deze zaken al geleerd? Kennen wij die hemelse wijsheid? De Geest leert het nog. En waar blijkt dat uit? Nou, tenslotte uit die laatste woorden uit vers 9... Die hem lief hebben. Dat is het kenmerk. Die hem lief hebben. Zo werkt Gods geest. Al mist u veel. Petrus miste ook zoveel. Een paar weken van tevoren aan het meer van Galilea. Hij kon ook alleen maar zeggen tot de Heere Jezus, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Is dat uw belijdenis? Zo werkt de Heilige Geest. Hij werkt in het hart liefde tot God. Daarom is er ook een droefheid over de zonde. En daarom is er ook een omhelzen van Christus. Komt allemaal van die liefde. En daarom is er ook een hartelijk verlangen om te leven zoals Hij het wilt. Neem mijn leven, Heere. Laat het U toegewijd zijn. Om te wandelen, niet naar sommigen, maar naar al de geboden Gods. Heerlijk werk, niet waar? De liefde Gods, zo werkt de Geest. Amen. Zingen we Psalm 119, vers 86. Thank you. zullen we danken en bidden. Zo past het ons, onszelf voor u te verootmoedigen, Heere, dat u gekomen bent in uw Zoon, dat u gekomen bent in uw Heilige Geest, en dat u, o dierbare Pinkstergeest, de diepten Gods openbaart, dat u die onderzoekt, omdat u die kent, omdat het uw diepten zijn, de diepten Gods. En zo danken wij u voor uw heilig woord. En we danken u dat u werkt, dat u hoort, dat u luistert naar de smeekgebeden en dat het uw liefste werk is om Christus te verheerlijken. Heere, we mogen u aanbidden en danken voor de uitstorting van uw Heilige Geest, die de diepten van de zaligheid bekend maakt, wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft. O Heere, openbaar deze zaken ook aan ons. Werk in ons midden. Doe nog wonderen van bekering. Schenk het geestelijke leven. Schenk vertroosting en vermaning. Schenk ontdekking en verbrijzeling. Schenk een inlijving in Christus en een toerekening van het verdiende werk van Christus. Schenk ogen om de koning te zien in zijn schoonheid, om die hoge priester te voet te vallen, om die hoogste profeet te beluisteren. Heere, werk met kracht, uit genade, in ons midden, om uw verbonds wil, om uw zoons wil, om uw naams wil, uit genade. Gedenk ons deze week, bewaar ons voor het verkeerde. O, breng ons ook morgen weer samen hier in uw huis. Wat een zegen dat we dan weer op mogen gaan onder de openbaring van uw heerlijk evangelie. Zegen ons dan morgen in uw huis tijdens de belijdenisdienst. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 143. Vers 10.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.